faith. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het zesde vers van Psalm 34. Komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht, ik leer opdat ge uw plicht betracht, wat zeer een vreze zij. Wij noemden u het zesde van 34. Luisteren we met eerbied en met ontzag naar Gods heilig woord en wel uit Zacharia 8 en daarvan de versen 1 tot en met 5. En dat is tegelijkertijd ook de tekst voor de prediking. Dus Zacharia 8 vers 1 tot en met 5. En daarna doen we belijdenis des geloofs. En wij zingen Psalm 78, het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. Een wet om naar te leven die Israël zijn nageslacht moet leren. Opdat men nooit haar kennis mogen ontberen. God vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvang. Dus wij noemden nu Zacharia 8, de versen 1 tot en met 5, dus niet zoals op het bord staat het hele hoofdstuk, maar alleen de versen 1 tot en met 5. En daarna de 12 artikelen en vervolgens zingen wij het derde van Psalm 78.
Daarna geschiedde het woord des Heren der Heerscharen tot mij, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb geijverd over Sion met een grote ijver. Ja, met grote grimmigheid heb ik over haar geijverd. Alzo zegt de Heere, ik ben wedergekeerd tot Sion en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid en de berg des Heere der Heerscharen een berg der heiligheid. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. En de straten dier stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes spelende op de straten. Tot zover. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Vragen we de Heere eerst om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere God van hemel en aarde, schepper van ons aller leven. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht om uw naam ootmoedig te erkennen. Dat gij ons nog laat in dat liefelijke heden der genade. En dat we er nog getuigen van mogen zijn. Hoe ook een zestal kinderen in ons midden gedoopt zullen worden. Als een teken dat u trouwen houdt van geslachten tot geslacht. En wij bidden u om uw geest, Heere, de geest des geloofs. Opdat we er moed uit mogen scheppen. En ook uit het woord dat bediend zal worden. Dat de profetie van toen ook vandaag nog kracht heeft. Want dat is het doel van de profetie. Dat de profetie nooit ophoudt. Maar in alle tijden, hoe donker het ook is. En hoe diep de kerk ook in verval is geraakt. Bedoeld is om uw kerk te bemoedigen. Uw kerk opnieuw weer stof te geven. Om op te zien tot u die in de hemel is. Heere, zou u nog willen opstaan over ons en onze kinderen en onze kleinkinderen. En dat deze ouders er daar ook werkzaamheden mee zouden krijgen voor de troon der genade. Omdat zij een grote verantwoordelijkheid hebben om hun kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. We hebben ervan gezongen, o Heere. En wat is het dan nog, wat is het dan noodzakelijk dat ook deze ouders u de Heere vrezen? Omdat zij echt vanuit de nood, maar ook vanuit de gunning, hun kinderen dat voor mogen houden wie u bent, voor een arm en een verloren zondaarsvolk. En wij bidden u, geef toch, dat die kracht ook gevoeld mag worden in de bediening van uw woord. En wilt u daartoe uw dienstknecht helpen en ondersteunen. Gedenk ook zo onze gemeente. O Heere, geef toch dat wij het niet van menselijke aspecten zullen verwachten. Maar dat onze ogen op u mogen zijn omdat u regeert. En bescherm dan ook de gemeente. En geef dat de gemeente trouw zal zijn, juist ook in deze tijd. Waarin we ons misschien wel makkelijk kunnen verstoppen achter allerlei bijkomstige redenen. Maar geef, Heere, dat wij gevoelen, juist in deze tijd wat het is om onder de genademiddelen op te komen. Om uw huis niet leeg te laten, maar dat uw huis vervuld zal worden. En dan niet met godsdienstige mensen, maar dat uw huis vervuld zal mogen worden. Met mensen die tot God, door God bekeerd zijn en bekeerd worden. O Heere, we bidden van u, doet dit dan naar onze zonde. Naar onze afmakingen, naar onze lauwheid, o Heere, naar onze biddeloosheid. Maar zie ons toch aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wees ons toch genadig, o God, naar de grootheid van uw barmhartigheden en naar de trouw van uw verbond. En dat smeken wij u alleen om Jezus wil. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van het woord zijn we geroepen om een zestal kinderen de heilige doop te bedienen. En we luisteren dan naar de kerk van de reformatie, naar het onderwijs uit het doopsformulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. En dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een misagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren, of het ten onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden ook wij weder van God door den doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen en van ganser gemoeden, en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop en zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zover dan als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot zijn troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten we eerbiedig zijn. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en de onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, op uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u verzoeken op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend, dat betekent beleefd, dat zij in Christus geheiligd zijn. En daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere of gij de leer, die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is. En de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of gij niet belooft en voor uw rekening neemt. Dit kind, als het tot zijn of haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Boy, ja. Moeder Boy, vader van der Kooi, moeder van der Kooi, vader Kraaienveld, ja. Moeder Kraaienveld, vader Kranendonk, moeder Kranendonk, vader van der Plicht, moeder van der Plicht, vader Spruit, ja. Moeder Spruit, ouders. De dooptekst die ik u mee wil geven, komt uit het gedeelte waar we vanmorgen ook van gehoord hebben. Namelijk Deuteronomium 30 en daarvan het zesde vers. En daar lezen wij: en de Heere uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad, om de Heere uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij leeft. En dan lees ik ook even voor wat onze kanttekeningen daarbij schrijven. Dat is: hij zal u door de kracht zijns geestes verlichten, reinigen en tot zijn dienst bekwaam maken. Vergelijk ook Deuteronomium 10 vers 16. Alwaar God beveelt te doen hetgeen hij hier belooft te werken, dat men het zou kunnen doen. En het gaat hier dan ook, zo zeggen de kanttekeningen, over het verbond der genade dat in Christus bevestigd en verhaald wordt. U leest het thuis nog maar eens na. Maar daar gaat het eigenlijk ook om als het gaat om de heilige doop. Wij leren dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. En als we het verband lezen, dan past dat ook heel mooi bij de stof die vanmiddag aan de orde zal komen. Dat God namelijk na een donkere tijd het volk weer terug laat keren naar het beloofde land. En dat hij belooft het verbond der genade weer te herstellen met dat volk. En wij kunnen een parallel trekken ook in onze tijd. Want of we moeten echt blind zijn, maar wij leven ook in een donkere tijd. En dan bedoel ik niet alleen maar de gevolgen van het coronavirus, maar ook het verval van de kerk waarin wij leven. En dan zou je misschien zeggen, als ouders, is het dan nog verantwoord om in deze donkere tijd kinderen te krijgen en kinderen op te voeden? Dat kan best een worsteling zijn. Uiteraard, wij geloven in de leiding Gods als het gaat om kinderen krijgen. Maar je voelt de verantwoordelijkheid, niet waar? Maar als we dan Deuteronomium 30 ernaast leggen, dan zien we toch weer dat machtige ik zal van de Heere. Dat als Mozes gewaarschuwd heeft dat dat in de toekomst gaat gebeuren, dat het hele verbondsvolk weggevoerd zal worden. En dat alle inzettingen verwoest zullen worden door de vijanden, zodat ook de genademiddelen niet meer te zien zijn. Dat de Heere dan zegt: en de Heere uw God zal het hart besnijden. En het hart van uw zaad. En dat betekent bekeren. En dat betekent vernieuwen. En dan geeft onze tekst hier een duidelijk kenmerk. Van: en wat zal dan gezien worden? Wat zal dan gemerkt worden? Nu, dat staat heel duidelijk in de tekst: om de Heere uw God lief te hebben. Heel eenvoudig. En ga daar nou eens mee naar huis. En bekijk dan je kind ook. En bekijk dan de praktijk van je opvoeding ook. En de keuzes die je maakt, dat je zegt: heb ik nou met al deze dingen echt de Heere lief? En dan staat er, opdat gij leeft. Weer datzelfde als vanmorgen. Opdat gij leeft. Dat is het echte leven. Dat eenvoudige leven. Dat je in je gezin een kerkje bent in de kerk. En dat je bij het opgroeien van je kinderen, je kinderen merken, vader en moeder, die hebben de Heer echt lief. En de dienst van de Heer hangt er niet zomaar een beetje bij. Als een onderdeel van het sociale patroon waar we nu eenmaal bij opgevoed zijn. Kijk, en als dat zo is, dan moet u eens nadenken waarom u hier eigenlijk staat. Want ik geloof dat in deze tijd de Heer de gemeenten gaat louteren en gaat ziften. Zodat het openbaar komt wie het nou werkelijk ter harte gaat. Namelijk onze kinderen en onze kleinkinderen. Bij wie het nou te merken is dat de nood van onze kinderen en onze kleinkinderen echt op onze harten gebonden is. En dat wij ook worstelingen hebben met het oog op de toekomst. Waar ook de tekst voor deze middag ook om gaat. En dat geven de Heere ook genadig in jullie leven. Gemeente, daar gaan wij nu zingen als voorbereiding op de doopsbediening. Psalm 87 vers 4. En na de doopsbediening zingen wij de ouders staande toe. Het derde vers van Psalm 134. Daniel Boy, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Lois, Jenneke Elisabeth van der Kooi, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Anna Maaike Kraaiveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eva Sarah Kranendom, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gerrit van der Plicht, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Marina, Grace, Jelise. Zeg ik het goed? Felix. Spruit. Ik doop u in de naam des Vaders. En des Zoons. En des Heilige Geestes. Amen. Eindigen we deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon. En alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. In alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en overpriester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden mogen en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Dan gaan we nu zingen, geliefde gemeente, als voorbereiding op de prediking, Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het vijfde vers van Psalm 105. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Psalm 36 vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondloos, gij behoedt en zegent ons en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellensmaak, hier elk in liefde dronken. Wij noemden u het tweede vers van Psalm 36. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ik begin met een anekdote uit de kleine kerkgeschiedenis. De kleine kerkgeschiedenis, dat wil zeggen de geschiedenis van de plaatselijke gemeente. En dan gaat het over de geschiedenis van de kleine Ledeboriaanse gemeente in Nieuw-Beierland. Waar nu de gereformeerde gemeente en de oud-gereformeerde gemeente uit ontstaan zijn. En het was in het jaar 1911 dat wijlendominee H. Kieviet een preekbeurt had afgesproken voor de zondag die aanstaande was voor die kleine Ledeboriaanse gemeente. En in dat jaar leed die kleine gemeente een kwijnend bestaan. En dominee Kieviet die worstelde met de tekstkeuze voor die zondag die aan zou breken. Waar zou hij toch over moeten preken? Hij wist wat er aan de hand was in het kleine dorpje daar in de Hoekse Waard. Wij kennen het plaatsje, het is hier dichtbij. En telkens kwamen die woorden naar hem toe uit Zacharia 8 vers 5. Waar we lezen, en de straten die stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes spelende op haar straten. En hij dacht, ja, moet ik daar dan over preken? En elke keer dan schoof hij die tekst weer opzij en zocht hij naar andere teksten. Maar toch kwam telkens weer datzelfde woord naar hem toe. En toen kwam daar geloof in mee. En hij kreeg echt te geloven dat die kleine, kwijnende Ledeboriaanse gemeente zou delen in die belofte. En de straten die stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes spelende op de straten. En zo zien we ook, gemeente, dat de profetie altijd weer actueel is. Ook vandaag aan de dag. Dat is ook een profetie die ook deze middag dus verkondigd wordt in het midden van onze gemeente. Want het gaat daar over Sion. Het gaat daar over de kerk Gods. En Zacharia die mag in zijn dagen zien dat die kerk Gods weer bevolkt zal worden. Terwijl ze in de dagen van Zacharias helemaal ontvolkt waren. Echter was gewoon bijna niks meer van over, gemeente. En toch kreeg hij te geloven, het zal weer gaan gebeuren. De straten van de stad zullen vol zijn met knechtjes. Dat zijn jongetjes, horen jullie het, jongens in ons midden. En met meisjes. De straten. En ook, en dat zien we in het verband, een belofte voor de ouden. De oude mensen, die vaak zo aangevochten worden met de gedachte, kan het voor mij nou, dominee? Oud en koud geworden. Oud en hard geworden in de dienst des Heren. Maar gemeente, het feit dat we vanmiddag hier een doopsbediening hebben gehad, is een teken dat de Heren zich nog niet teruggetrokken heeft. En we hopen en bidden dat de Heren ook in het navolgende geslacht onder ons deze woorden zal waarmaken, ook in Barendrecht. En we schrijven dan boven de prediking: God ontfermt zich over Sion. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte is Gods ijver. Dat lezen we in de versen 1 en 2. Daar lezen we een paar keer dat woord ijver. Ik heb geijverd over Sion met een grote ijver. Staat er in vers 2, ja, met een grote grimmigheid heb ik over haar geijverd. En dan vervolgens Gods belofte. dat lezen we in vers 3. Daar staat dat de Heere dan zegt, ik ben wedergekeerd tot Sion. En wat is dat toch een wonder, als de Heere weer terugkeert tot Sion. En dat hij daar zal wonen. En dat die stad weer zal heten een stad der waarheid. En een berg der heiligheid. En het derde gedachte is Gods volk. Dat Gods volk dan bestaat niet alleen uit oude mannen en oude vrouwen, vers 4. Maar ook uit knechtjes en meisjes, vers 5. Dus eerst Gods ijver. We schetsen even de geschiedenis rond onze tekst, gemeente. Wat maakt u zich daar nu voor een voorstelling van? Die terugkeer van de toenmalige ballingen naar het beloofde land. Dat was niet een massale terugkeer. De massa bleef achter. De massa vond het best daar in Babel. En de massa vond het niet nodig om terug te keren. Een klein gedeelte keerde slechts terug. Dat kleine overblijfsel. En stel u zich dat dan voor als je dan terugkeert. En je zou dan meereizen, jongens en meisjes. En je zou dichter bij het beloofde land komen. Dichter bij Jeruzalem. En je zou dan uit de verte Jeruzalem al zien liggen. Zoals je misschien wel eens gezien hebt toen je daar op vakantie bent geweest. En je ziet dan één grote puinhoop. Zoals afgelopen week de foto's hebben laten gezien in Beirut. Ene grote puinhoop. En als je dan dichter bij die stad komt en je kruipt over die puinhoop heen. En je gaat dan naar het belangrijkste gebouw in die puinhoop. Dat je dat belangrijkste gebouw niet meer aantreft. Dat belangrijkste gebouw, dat is de tempel. Alles is platgebrand. Alles is verwoest. En ja, dan de belofte te geloven. Dat de Heere dan toch zijn Sion weer zal opbouwen. Terwijl je eigenlijk niet beschikt over goede bouwvakkers. Terwijl je niet beschikt over voldoende geld om materiaal te kopen. Terwijl je niet beschikt over een leger die je kan beschermen tegen vijanden die op de loer liggen, om dat aanmächtige volk, dat kleine gedeelte Joden, weer het moeilijk te maken. En dan te steunen op de belofte, daar heb je nou echt geloof voor nodig. Zerubabel aan de ene kant, die eigenlijk het koninklijk ambt vertegenwoordigt, een afstammeling van David, nee, hij was geen vorst. Maar hij gaf wel leiding aan dat kleine groepje. En Jozua, de hoge priester, die het priesterlijk ambt vertegenwoordigt. En dan twee dominees die dan geroepen worden om daar te zijn. En wat is dat toch een zegen als de Heere dan zijn knechten stuurt. Zacharia en Haggai. Die namens God voortdurend dat volk mogen bemoedigen. Dat het echt weer goed zal komen met Sion. En van waaruit preken zij dan? En ik hoop dat wij dat ook mogen doen. En u ook, kerkraad. Niet vanuit, nou ja, wat we allemaal dan nog hebben. Vanuit een stuk conservatisme om dat een beetje te voeden. En te zeggen, ja, maar in onderscheid van anderen, dan hebben wij toch nog wel het een en ander. Maar dat wij preken vanuit Gods ijver. Want dat staat hier en dan valt dat woord in onze tekst. En dat woord dat kennen wij wel, ijver. Jongens en meisjes, als de meester tegen jou zegt, jij bent heel ijverig. Dan bedoelt die meester ermee dat jij echt je best doet op de taak die de meester net heeft opgegeven. Zou dat hier ook bedoeld zijn? Dat God op een menselijke manier heel ijverig is. Dat God als het ware een soort taak heeft om die taak te vervullen. Nee, zo moeten we dat woordje ijver hier niet invullen. Maar ik las in het woordenboek van Dalen een prachtige definitie voor het woord ijver. namelijk werkzame liefde. En ik denk dat dat beter benadert wat hier het woord ijver betekent. Dat er bij God een werkzame liefde is, van binnenuit, vanuit het eeuwige welbehagen van God. Dat hij van eeuwigheid nu zijn uitverkorenen lief heeft en dat hij van daaruit ook ziet op zijn kerk op aarde. En daar gaat het hier over, over die goddelijke werkzame liefde. En waar is die werkzame liefde dan op gericht, gemeente? Die is gericht op Gods eer. God die houdt telkens de eer van zijn naam op het oog. Daar is hij met eerbied gesproken zuinig op. Op die naam van hem. En dat zijn heilige wil uitgevoerd gaat worden op deze aarde. En juist in het leven van Sion. En beseffen wij dat ook, doopouders, nu we voor het eerst of opnieuw weer er getuige van zijn, dat die naam van de Heere op het voorhoofd van je kind is geschreven. Dat je dat bedenkt, dat het gaat om de eer van zijn naam. En ik hoop dat we dat ook overdenken tijdens deze doopdienst en daarna. Dat je niet denkt van, hoe zal mijn kind opgroeien? Zal mijn kind sterk en gezond blijven? Zal mijn kind straks goede prestaties leveren op school, jullie jongens en meisjes? Horen jullie dat? Jullie hebben nu vakantie. Misschien heb je wel een heel goed rapport en dat je vader en moeder heel trots zijn geweest op jou. In de wereld dan zijn ze heel erg gefocust op sportprestaties van mijn kind. Dan sturen ze een kind al heel jong naar een voetbalvereniging. En je hebt niet door dat je ze opkweekt voor de afgoden van deze wereld. En dan, ja, dan moeten ze presteren natuurlijk. En er wordt ontzettend gepocht op allerlei sportprestaties. En straks als ze wat ouder worden en ze verlaten het voortgezet of beroepsonderwijs, dat ze een goede baan hebben en dat ze daar presteren op hun werk en dat ze daar ook erg veel complimenten over krijgen en dat daar de ouders ook over spreken op een verjaardag, zijn we daarop gefocust dat onze kinderen succesvolle kinderen zullen worden? Of want alle kinderen zijn zorgenkinderen, hoor, niet alleen jullie kind. Alle kinderen zijn zorgenkinderen, hoor. Of is de zorg dat je zegt, die ijver van u, Heere, die is als het ware op een voorhoofd geschreven. Namelijk de naam des Heeren. En als we die naam des Heeren op het oog gaan krijgen, dan moeten we er maar op rekenen dat de vijanden klaarstaan om die naam des Heeren proberen van hun voorhoofd af te krijgen. En dat die naam des Heeren niet meer centraal zal staan in je gezin en hier in de kerk. En dat is de duivel en al zijn aanhangers. Die wil zo graag dat die naam des Heeren uitgewist zal worden. Maar God zal dat niet dulden. En dat staat hier in onze tekst, gemeente. Daarna geschiedde het woord des Heeren, der Heerscharen tot mij. Dat is een prachtige aanloop op deze belofte. De Heere, dat is de verbonds Jehovah en der Heerscharen, dat is de legermachten die alles tot zijn beschikking heeft. Nee, gemeente, wij hoeven niet te wanhopen, want God heeft alles tot zijn beschikking. Hij kan de hemel en de aarde in beweging brengen om ons stil te zetten. Ik geloof ook zeker dat het hele corona gebeuren, dat dat een godsdaad is. Om heel die aarde, heel die wereld als het ware in zijn greep te krijgen en te laten voelen dat we kleine, nietige mensenkinderen zijn. Dat is de ijver Gods over deze aarde, gemeente. In het bijzonder de ijver Gods over de vijanden van Sion. Maar kijk even naar mijn handen, als je daar dan Sion
legert en daar de vijanden. En die vijanden liggen op de loer om Sion te verwoesten, om die naam van de Heer uit te roeien bij Sion. Dan stelt hier dat woord ijver Sion voor als de vrouw van God. Nou, jullie hebben allemaal die vrouw lief, niet waar? En dan zul je toch ook wel eens zeggen, komen ze aan mijn vrouw, dan komen ze aan mij. En zo was het eigenlijk ook bij Sion. Komen ze aan Sion, dan komen ze aan mij. Want God heeft Sion getrouwd. Dat heeft hij gedaan toen hij ze bracht na de verlovingstijd op de Sinaï. En dat hij toen die trouwakte heeft uitgesproken. Ik ben de Heere, uw God, uw man. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En toen heeft hij ook die ijver geopenbaard. Ik ben de Heere uw God, ik ben een ijvergod. En dat betekent dat met eerbied gesproken de Heer jaloers is. Niet op een menselijke wijze, maar op een goddelijke, heilige wijze. En dat hij het niet kan hebben als de vijanden aan zijn vrouw komen. En daarom staat hier ook in deze belofte. Ik heb geijverd over Sion met een grote ijver. Ja, met grote grimmigheid heb ik over haar geijverd. En dat wil zeggen dat God zich wreekt over zijn vijanden. Die een vinger hebben uitgestoken naar Sion. Ja, zegt iemand, maar dominee. Die vijanden, die hadden eerst de vrije teugels over Sion. Die hebben Sion weggevoerd. Ja, daar heb u gelijk in. En daarom die ijver gaat ook soms over die vrouw. Om die vrouw te laten voelen dat ze afgeweken is van de Heer. Dat ze gezondigd heeft tegen de Heer en ontrouw is geweest. Maar het is een louteringsproces geweest. De kastijdende hand van de Heer. Die heeft haar laten voelen dat de ijver van God eigenlijk maar één ding op het hoofd, op het oog heeft. Nou, het is het behoud van Sion. Voel je? En dat hij daarom ook afrekent met de vijanden van Sion. Die Sion neergehaald hebben en Sion gesmaad hebben. God denkt aan zijn verbond. En God denkt aan zijn eer. En hij stort zijn toorn uit over de vijanden van zijn volk. Er staat in Jesaja 42 vers 13. De Heere zal uittrekken als een held en hij zal de ijver opwekken als een krijgsheld. Hij zal juichen, ja hij zal een getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. O, wat heeft de Heere toch het oog op zijn eer en het oog op zijn naam. En laat dat ook de bede mogen zijn in deze coronatijd. Ja, ik wil daar even een streep onder zetten, gemeente. Want ik zei het vanochtend ook al, er hadden er best nog 40 in de kerk kunnen zitten. En laten we nou niet te gemakkelijk zijn, gemeente van Barendrecht, en zeggen, nou ja, maar thuis kunnen we ook luisteren. Achter de livestream. Het is een louteringstijd. Waarin de trouw beproefd wordt van de gemeente. En daarom, wanneer we echt een hartelijke begeerte hebben om naar Gods huis te komen onder de genademiddelen, dan zoeken we gewoon een mogelijkheid en dan bellen we zaterdagavond Richard nog op. Is er voor mij ook nog een plekje? Niet dat het hem daarin zit of gemeente. Maar het gaat om de naam des Heeren. Dat de wereld niet zegt, ha, kijk nou toch eens hoe die kerk inzakt. Kijk eens wat een verflauwing er optreedt in de kerk van Nederland. Dat zou u toch niet willen, gemeente. Of geven we niks om de naam des Heer. Die op ons voorhoofd geschreven is. En dat laat je tonen door heel gemakkelijk te worden. Heel gemakkelijk de zonde. Gewoon de ruimte te geven in je gezin. Ouders. Door maar een beetje toe te laten en een beetje te zoemelen met de zondagsheiliging. Met de moderne media. En met de wereld gelijkvormige gedachten die binnensluipen in je gezin en allerlei godsdienstige gedachtegangen. Dat oppervlakkige leven. Maar als we ons werkelijk verootmoedigen En zeggen, o Heere, ik word ook meegezogen. Want ik ook word ook meegezogen, hoor, net zo goed als dominee. En wij als ouders en als grootouders, als we niet uitkijken. Er hangt een geestelijk klimaat in Nederland, waardoor alles verlamd wordt. Maar de Heere, die houdt het oog op Sion, die houdt het oog op zijn kerk. En die heeft een belofte liggen voor die kerk, dat hij zal ijveren met een grote grimmigheid over Sion, over haar. Hij zal de vijanden verwoesten, gemeente. Ja, hij heeft de vijand reeds de kop vermorseld op Golgotha. Door de triomftocht van Christus heeft hij de overwinning reeds behaald. Daarom die kerk, die strijdt tegen een reeds overwonnen vijand, gemeente. En die strijdt onder de banier van deze koning. En het gaat dan om de levende kerk, gemeente. Maar de levende kerk is ook van haar plek. En wat is het daarom nodig dat Gods knechten daarop wijzen? Dit is het woord van de Heere der Heerscharen, zeggende. Zeggende. Het is de stem des Heeren die dat laat horen. Ja, die laat horen dat hij ijvert. Dat hij de vijanden zal straffen. Ook de vijanden binnen de poort, gemeente. Want als wij toe gaan geven aan de verslapping, dan horen we bij die vijanden. Maar dan zal hij ijveren met een grote ijver over u, om Sion als het ware te zuiveren. Maar het blijft niet alleen bij een ijver. Hij belooft ook, namelijk onze tweede gedachte in vers 3. Want eerst moeten die vijanden weg. Die geestelijke vijanden, gemeente. Alvorens dat die belofte plaats kan krijgen. Alvorens de Heere kan wonen en werken onder hen. Ja, dat is al een werk Gods, hoor. Als hij die werken, die vijanden gaat uitroeien. Maar het is noodzakelijk dat die vijanden weer achterwaarts gedreven worden. Dat die vijanden Sion weer los moeten laten. En dat er ruimte komt voor de belofte Gods. Zodat Gods kinderen weer gaan merken, de Heere komt weer terug. De Heere is weer onder ons aan het werk. En dan zien we ook in vers 3, dat er weer staat, alzo zegt de Heere. En opnieuw, de Heere der Heerscharen. En wat is dat belangrijk, gemeente, dat niet dominee Visser het zegt, of welke dominee ook. Of Zacharia en Haggai. De echte profeten van God. Maar dat je echt ook verneemt de stem des Heeren. De bazuin van de Heere zelf. Heere, spreekt u nog in deze tijd? Jawel, zegt de Heere. Alzo, zegt de Heere. En luister dan eens naar het evangelie, gemeente, wat hier staat. Ik ben wedergekeerd tot Sion. Oh, wat is dat toch een kostelijke belofte, gemeente. En daarmee geeft hij aan, ik was vertrokken. Voor een ogenblik was ik vertrokken bij mijn vrouw vandaan. En ik dacht, ik wil niet langer een poos bij haar wonen. En ik wil haar laten voelen wat het is om zonder mij te zijn. Ik wil haar laten voelen wat het is om zonder mijn bescherming te zijn. Zonder mijn onderhouding. Zonder mijn liefdesgemeenschap. Kindersheren in ons midden, voelt u misschien dat ook? Ik wil haar dat laten voelen dat dat haar eigen schuld is. Zodat ze weer opnieuw begint te huilen over haar zonde en haar schuld. En dat ze heimwee gaat krijgen dat hij weer terugkeert tot Sion. En ik wil haar dat laten zien. Door het altaar te verwoesten. Dat is die plek daar in de tempel Gods. Waarvan God gezegd, al daar zal ik tot u komen. Dat plekje. En al daar zal ik tot u spreken. Wat is dat een belangrijke plek geweest voor het Sion. Dat zij dat zagen, hoe daar het bloed vergoten werd. En dat God in de weg van de bloedstorting gemeenschap oefende. Met arme verloren zondaren. Maar wat is dat toch een ontzettende gewaarwording geweest toen dat plaatsje verwoest werd. En dat bloed niet meer gezien werd, gemeente. Ook uitwendig niet meer gezien werd. En nu willen we niet helemaal een parallel trekken met de coronatijd. Maar wij zijn ook lange tijd verstoken geweest om naar Gods huis te gaan. En hoe hebben we dat nou beleefd, gemeente? Is hier ook werkelijk een treurende in ons midden geweest die dat ook echt zo beleefd heeft? Dat hij zegt, nu zit ik hier thuis. En zeker, we waren niet verstoken van de genademiddelen, gelukkig niet. Dat is de langmoedigheid van de Heere. Maar dat we toch daar iets in gevoeld hebben van het zich terugtrekken van de Heere. En nu komt er een tweede golf aan. Daar heeft de Heere echt wat mee te zeggen. Want de Heere zegt daarmee, ze hebben er niks van geleerd. De eerste golf, ze hebben er niks van geleerd. En nou een tweede golf. En daarom, o Heere, geef toch dat we eronder verootmoedigd mogen worden. Dat we opnieuw weer niet teruggestuurd worden tot onze plek. Ja, het is soms echt nodig dat we teruggestuurd worden. En dat wij toch dan ook daadwerkelijk in de verootmoediging worden gebracht, gemeend. Maar dan dit: ik ben wedergekeerd tot Sion. Want u keert niet weder, hoor. Echt niet vanuit uzelf. Dat doen we toch niet, gemeente. Ik ben wedergekeerd tot Sion. Het gaat van de Heere uit. Dat is de belofte die hier beloofd wordt aan dat volk. Ja, zij zijn wel teruggekeerd naar Jeruzalem. Alles ligt in puin. Maar Zacharia en Achai zeggen, ik ben wedergekeerd. Jullie niet. Dat jullie wederkeren, dat komt omdat ik wedergekeerd ben. Dat komt omdat ik gewerkt heb in uw harten. En dan belooft hij iets heel bijzonders. We lezen verder in onze tekst. Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen.
Ja, in dat Jeruzalem, Heere.
Dat Jeruzalem dat in puin ligt, daar de tempel Gods dat verwoest is, in die vervallen kerk van Nederland, ook de gemeente van Barendrecht, Heere, wilt u daar in het midden van hen wonen? En wat betekent dat? Dat betekent dat hij de dienst der verzoening herstelt, gemeente. Dat hij dat altaar weer zal gaan oprichten, daar waar het bloed vergoten wordt. Daar waar het bloed gesprengd wordt op het verzoendeksel. Ik zal in het midden van u wonen. En dat wordt ten diepste vervuld in de zending van zijn Zoon naar deze aarde, toen hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. Johannes zegt het zo kostelijk in Johannes 1 vers 14... En hij heeft onder ons gewoond. Daar heb je het. Ik zal onder hen gaan wonen. Dat heeft hij in het bijzonder geopenbaard in de omwandeling van zijn Zoon. En we hebben toen zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat zijn de ware Sionieten, gemeente. Hun ogen werden geopend. Want denk erom dat het toen ook een donkere tijd was, hoor. Toen de Heer Jezus op de aarde kwam. Hele donkere tijd. Dat de Joden toen de tijd echt niet zaten te wachten op de middelaar. Maar ze hadden van de wet een middelaar gemaakt. Kijk, en dat doet de vrome godsdienstgemeente. Die maken van de wet een ladder om zo tot God op te klimmen. Die hebben de middelaar niet nodig. En daarom is het zo noodzakelijk dat we door de wet gedood worden en afgesneden worden. Omdat er plaats komt voor die middelaar. Kijk, en dat waren die ware Sionieten niet. En toen hebben die ware Sionieten gezien. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hoe hij afdaalde in ons vlees. God geopenbaard in het vlees. Ja, dat hij afdaalde, nedergedaald ter helle. En daar zijn dierbaar bloed heeft gestort. Wat een ijver, gemeente. Wat een liefde toch. Een goddelijke ijver over zijn Sion. Om zo'n plaats te hebben. Er is een plaats bij mij, zo zegt de Heere tegen Mozes. Als Mozes dan in die splijt, in de rotssteen wordt geplaatst. Er is een plaats bij mij, waar ik gemeenschap oefen, waar ik woon, in een verslagen hart, in een verslagen zondaars hart. Dat zegt de Heer, het is mijn eigen schuld, het is mijn eigen schuld. Dat mijn kinderen nog niet bekeerd zijn, mijn kleinkinderen nog niet bekeerd zijn. Dat er zo weinig bekeerd worden onder mijn bediening, dat is mijn schuld, Heer. Het is mijn eigen schuld wanneer het zo donker is in mijn leven, Heer. Heer, ik heb u verlaten, u hebt mij niet verlaten, ik heb u verlaten. Maar Heer, wilt gij toch terugkomen? Wilt gij toch komen in de zending van uw Zoon, in de bediening van uw woord, o Heer? Dat Christus toch nader bij het hart gelegd wordt, bij een arm en een verloren zondaar. En dat u mijn ogen opent. Al daar zal ik tot u komen. En al daar zal ik tot u spreken. En dan gebeurt er wat, gemeente. Als dat gebeurt. Kijk, dat wordt in de heilige doop nou zichtbaar gemaakt. Dat wordt in de heilige doop nou versterkt, die belofte. En wat gebeurt er dan? En dan lezen wij verder in onze tekst. En Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid. Het woord waarheid, dat die staat, dat staat tegenover leugen. Kijk, een mens is de leugen toegevallen, maar ook na ontvangen genade, gemeente, kan helaas een mens daarin terugvallen. In een leugenachtig gedrag. Oh, wat is dat toch erg wanneer ook Gods ware kinderen een schijn vertonen. Dat het lijkt alsof het allemaal nog wel aardig is, terwijl het van binnen ook één grote puinhoop is. Wie zal die puinhoop van ontrouw, van leugenachtigheid dan weer anders maken? Nou, dat doet hij, dat staat hier ook. En Jeruzalem zal geheten worden, een stad der waarheid.
Dat is weer datzelfde beeld van een vrouw. Is dat diezelfde vrouw die zo ontrouw is geweest? Is dat nou diezelfde vrouw waarvan de Heere zegt, ik zal haar eens een poosje verlaten. Ik zal haar eens een poosje laten voelen wat het is om zonder God te zijn. En toen keerde God terug als haar wettige man. En toen bloeide dat geestelijke leven weer op. En toen kwam toch weer die gestalte der liefde openbaar, die reeds in het hart gewerkt was. Die liefde tot de waarheid. Om door de trouwmakende genade van God ook zelf trouw gemaakt te worden. Trouw gemaakt te worden aan zijn inzet. In het wandelen op de wegen des Heren. En dat vanuit de hartelijke liefde, de wederliefde tot God. Zodat er weer een herstel komt in het geestelijke leven. Zoals bij Jacob bijvoorbeeld, bij Sichem. Toen hij een poosje alles toegelaten had in zijn gezin. Alles had hij toegelaten in zijn gezin. Echt waar, het was gewoon echt ene grote wereldgelijkvormigheid geworden. En toen God ingreep. Ja, toen moest hij alles begraven. Alles weg, zegt hij. Alle terefims weg. Weg, we moeten niet weg, jongens. Weg bij deze wereld vandaan. En toen zagen ze het allemaal, dat de Heer hem beschermde. Niemand durfde de vinger aan Jacob uit te steken. Maar ze werden beschermd, stadden der waarheid gemeend. Hoef je echt niet bang te zijn voor de vijanden, hoor. Echt niet. Dan zal de Heer je beschermen. En niet alleen een stad der waarheid, maar ook een berg der heiligheid staat er dan. En dat betekent het sieraad van de kerk des Heren. Is dat misschien niet het belangrijkste kenmerk? Wij houden van een kenmerkenprediking, niet waar? Dat je zegt, wat is nou het kenmerk dat ik echt bekeerd ben? Dominee, dat is de heiligheid. De heiligheid. En wat is de heiligheid? Dat is de toewijding aan God. En dat dat een berg der heiligheid is. Dat ik ga wenen over al mijn onheiligheid. En dat ik ga bidden, heilig mij, heilig mij. Ik wil zijn als gij, o Heere. Dat die heiligheid Gods je toegerekend wordt. Maar dat de Heilige Geest ook van binnenuit liefde geeft tot de heiligheid. De heiligheid in je gezin. De
heiligheid in het huis van God. Dat je zegt tegen je kinderen, wij betreden het heilig huis des Heren, hoor. Het is een sieraad om daar ook op gefocust te zijn. Dat je zegt, we moeten die wereld niet binnenhalen in de kerk. En onze kinderen laten voelen, het gaat hier om de heiligheid des Heren. Dat we te onderscheiden zijn van de wereld. Kijk, dan komt de naam Christen ook openbaar, gemeente, want die wil dat niet. De naam Christen die wil van de buitenkant wel een beetje als een heilig bontje zo door de gemeente heen lopen. Maar die wil van binnen niet geheiligd worden. Die wil niet dat zijn zonden gedood worden in hem. Dat wil hij niet. Die houdt hij een beetje in het leven. Echt waar. Maar de ware kerk des Heren die zegt, dood toch die goddeloze vijanden in mij, Heren. Omdat ik geheiligd mag worden. Ja, dat Sion weer een berg der heiligheid zal worden. Calvijn zegt, God zit nooit stil. Echt niet. God is altijd werkzaam over zijn Sion gemeent. En daarom zal hij de hypocrieten ontmaskeren. Juist in een tijd van loutering, daar komen ze openbaar. Wie ze eigenlijk zijn gemeent. Maar ook Gods kinderen. Ze worden dieper ontdekt aan zichzelf. En er komt een louteringsproces. Ook bij Gods kinderen, zodat ze verootmoedigd worden onder de oordelen Gods. En dat ze roepen tot de hemel om bekering, om een hernieuwde bekering. En dat ze ook weer vrijmoedig gemaakt worden om te waarschuwen. Dan zullen de slappe Elis, die zullen weer waarschuwende Elia's worden. Wat is dat nodig ook in onze tijd geweest? Maar ook met bijzondere als het gaat om de doop. Dat je zegt dat die doop dan ook daadwerkelijk toegepast zal mogen worden. Dat onze kinderen als een Naaman de Syriër ondergedompeld mogen worden. Niet in het water van de doop. Maar in het water van het bloed van Christus. Zodat mijn melaatsheid gewassen en gereinigd zal worden. En dat ik als een huid tevoorschijn mag wonen al van een klein kind. O, dan zal Gods volk openbaar komen. Onze derde gedachte. Gods volk, dat staat in vers 5 en in vers 4. Dat is een beeldgemeente. Als het hier gaat om bejaarden, oude mannen, oude vrouwen. Je ziet het voor je. Kom, ga eens mee naar het Jeruzalem dat hier Zacharia voor ogen heeft. Er staat straten, er staat een woord in het Hebreeuws. Dan moet je denken aan hele wijde pleinen. Wij hebben niet zulke grote wijde pleinen. Het grootste plein hier in Barendrecht, dat is voor het gemeentehuis. Wijde pleinen, zo staat het er eigenlijk. En die wijde pleinen, jongens en meisjes, die zijn vol met oude mannen, oude vrouwen. Die zitten op een bankje en die steunen op een stok. Die lopen zomaar over die wijde pleinen heen. En de jongens en meisjes die spelen daar op die wijde pleinen, zie je ze voor je. En ze hebben alle ruimte, die jongens en meisjes. En als ze dan zo op het plein te zien zijn, en je proeft dan iets van de sfeer, dan zeg je, hier ademt alles van de vrede, van de blijdschap, van de rust die er is. Je kunt echt merken dat ze helemaal niet bang zijn, die oude mannen en die oude vrouwen zijn niet bang om daar te vallen en dan weggebracht te moeten worden naar het ziekenhuis. En die jongens en meisjes die voelen zich ook veilig en die kunnen daar rustig spelen, er zijn geen gevaren op de straat en dat is eigenlijk het beeld dat hier ook bedoeld wordt. De Heere zegt als het ware dat zal een Jeruzalem zijn als nooit tevoren. Jeruzalem dat vroeger altijd bedreigd werd door vijanden. Want wie wel eens in Jeruzalem is geweest, die weet ook dat Jeruzalem vandaag aan de dag helemaal geen brede straten en pleinen heeft. Helemaal niet. Het zijn allemaal kleine straatjes, kleine steegjes, hooguit een beetje bij de poorten, dat daar wat ruimte is. Het enige plein dat je daar aantreft, dat is het tempelplein. bij de klaagmuur. Maar voor de rest, dan is Jeruzalem echt niet gebouwd uit brede pleinen en brede straten. Maar daarom is het ook een beeld. Een beeld van vrede. Hier wordt echt beleefd dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat in uw paleizen zij vreugde en lust. En onze kanttekeningen wijzen dan ook dat het hier gaat om een toekomstig beeld. Ik lees onze kanttekeningen voor. Er staat: doch deze tijdelijke beloften en zegeningen moeten in zonderheid op de geestelijke weldaden van het rijk van Christus geduid worden. Want de kinderen God zullen eeuwiglijk in vreugde en in het hemelse Jeruzalem leven. Jongens en meisjes, kijk nog eventjes naar de dominee. En luister eens. Want hier staat immers knechtjes en daar worden jongetjes mee bedoeld. En meisjes. En die zullen daar zijn op de straten van Jeruzalem. Die zullen daar spelen. En daar wordt mee bedoeld. En nu kijk ik ook eventjes naar onze bejaarden. Die oud zijn, oude vrouwen, oude mannen. En die daar zullen zijn op de pleinen. En dat wordt zo bedoeld dat daar straks in het hemelse Jeruzalem er dus mensen zullen zijn van allerlei leeftijden. Wat is dat ook een bemoediging voor uw ouders. Om daar uw vinger bij te leggen dat u ook zegt: Heere, zou er voor die kleine van mij dan ook nog toekomst zijn. Toekomst is. En die stad, dat is het nieuwe Jeruzalem. En wij lezen van die stad in Openbaringen 21, vers 10 tot 27. En kijk eens, jongens en meisjes, die stad die komt uit de hemel. Nee, die is niet door aardse architecten gemaakt, maar door de hemelse architect gebouwd. Een kolossale stad, een enorme stad, een groot vierkant, waarvan de afmetingen zijn van hier vandaan naar Moskou. Als je die afmetingen zou narekenen in de openbaringen, dan zou je versteld zijn hoe groot die stad is. Het is een grote kubus die doorzichtig is. Dus je kunt er zo doorheen kijken. Dat is natuurlijk een symboliek. Maar dan zie ik daar, als ik door die kubus heen kijk, dat dat nieuwe Jeruzalem, dan zie ik dat daar geen licht en geen lantaarnpaal. Want in die stad wordt het nooit geen nacht meer. Daar is God zelf hun licht. Daar hoeven ze geen zon meer te hebben. Daar hoeven ze geen maan meer te hebben. Maar het lam, dat is hun kaars. Zo staat er. God zelf is hun licht. God zelf bewoont hen. En ze hoeven geen speciale bescherming meer te hebben. Want God zelf is hun dak. Met eerbied gesproken. Hij spreidt zijn vleugelen uit over die gelukkige ziel niet. En kijk eens hoe breed die straten zijn. En daar zijn die oude mannen en die oude vrouwen en die jongens en meisjes. En dat heeft betekenis voor vandaag aan de dag. Want je kunt wel zeggen, ja, die dominee die houdt ons allerlei bespiegelingen voor. En ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen als ik dat zo hoor. Maar wat heb ik daar vandaag aan de dag? Want juist daarom zit je in de kerk. Om daar vandaag aan de dag wat aan te hebben. Hoezo dan, dominee? Nou, dat zal ik proberen je te verklaren. Er staat namelijk in het Hebreeuws, of in het Grieks bedoel ik, voor straten hetzelfde woord als reoboot. Onze jongens en meisjes zitten op de reobootschool, niet waar? En dat woord, dat betekent ruimte. En we weten allemaal de geschiedenis, hoe die naam openbaar gekomen is, dat Isaac overal weggestuurd werd. Geen ruimte voor Isaac. Geen ruimte voor dat volk van God. Dat wilde dat. Weg die kerk. Weg ermee met een jongen die zijn knieën buigt. In het verborgen om de Here te leren kennen. Weg met dat meisje dat breekt met de zonde en de wereld. En ik zal proberen dat meisje ervan af te houden. Weg met die oude man die al wenende roept. Kan het voor mij ook nog, Here? Voel je, dat, Dat moet uit de weg geruimd worden. Weg met die prediking die daar nog de nadruk op legt. Snap je? Maar dat laat de Heere gelukkig niet toe. Want dat zie je bij Isaac ook. Ondanks dat hij overal weggestuurd werd, krijgt hij op een gegeven moment een plek. Ruimte. Reopot. Wat gaat hij dan doen, ouders? Dan gaat hij niet eerst een bedrijfje stichten. Maar dan gaat hij eerst een altaar stichten. En dat is zo van belang ook in de kring van het gezin. Dan gaat hij een altaar stichten. Dan begint hij met de huisgodsdienst. Dan buigt hij zijn knieën en dan zegt hij: ik en mijn huis, wij willen de Heere dienen. Denk aan jullie belijdenis, Hans en Lydia. Denk eraan, vergeet het niet anders. En dan zegt hij: kom, we gaan allemaal om dat altaar, want de Heere heeft ons ruimte gegeven. Wat een wonder dat er nog weer een plaatsje is in Gods huis. Is het je een wonder geworden toen je voor het eerst weer onder zijn dak mocht inkomen? Als een onwaardige, ja zeker ook een tent. Wie gaat die daarna spannen? Want Gods volk is wel een nuchter volk. Die weten echt wel dat ze ook hier op aarde een taak hebben. Een tent bouwen. Maar wel een tent vanuit het altaar. En dan een put graven. Jongens, we gaan een put graven. Dat is een bedrijf. We hebben een opdracht. Arbeiden maar. Wel vanuit het altaar. Vanuit het altaar naar de tent. Vanuit de tent naar de put. Naar het dagelijkse leven. Rehoboth moet nou persoonlijk waar worden voor je ziel. Shane liep een keer over de straat. En hij zag een jongetje knikkeren. En hij ging zo op in dat knikkeren. Hij vond het zo leuk, jongens en meisjes. Dat knikkerspel. Hij vergaat alles om hem heen. Toen zei McShane: Walter, denk aan je ziel. Vervelend, hè, dat die dominee dat zei. Dat hij zomaar dat prachtige spel doorbrak van die kleine jongen. Maar wat gebeurde er? Het was de eerste pijl in het hart van die kleine Walter. Om aan zijn ziel te gaan denken. Want als je ziel behouden wordt, kinderen, dan kun je pas echt genieten van je spel. Want God verbiedt je niet om te spelen, hoor. Dat staat heel duidelijk in deze tekst. Dat die knechtjes en die meisjes spelen op de straten van Jeruzalem. Straks in het nieuwe Jeruzalem, dan kan er weer volop gespeeld worden, nog jongens en meisjes. Maar je kunt pas echt genieten van je spel, jongens en meisjes, als je een nieuw hartje hebt. En dat geldt ook voor de oude mannen en de oude vrouwen. We hebben het vast wel eens gehoord van die oude man die 100 werd en die zei: ik heb van alles meegemaakt, maar één ding nooit. Ik ben nog nooit in de kerk geweest. Nou, zegt hij, dat wil ik toch ook eens beleven. En zijn kinderen die zeiden: nou pa, dan doen we dat toch een keer. En ze vervoerden hem naar de kerk. En daar zat hij in de kerk. En de dominee die sprak de tekst uit. En de zondaar, 100 jaar oud geworden zijnde, zal verdoemd worden. En die jongeling, 100 jaar oud geworden zijnde, zal zalig worden. En je kunt wel begrijpen dat die man, die was als aan de grond genageld. Want hij was net die 100 jaar geworden. En de Heere greep hem krachtdadig in zijn hart. Want ouderen in ons midden, je kunt van alles proberen. Of van je oude dag te genieten. Maar je kunt pas genieten wanneer daadwerkelijk Rehoboth hebt beleefd. Er is een volk op aarde die brengt de Heere in de eind. Die laat de Heere vastlopen. Dat hij voor zijn waarneming geen ruimte meer heeft. Ik was benauwd aan alle zijden. En ik riep tot de Heere. En dat de Heere ruimte maakte. En dat de Heere mij liet zien. Dat er nou alleen maar ruimte is. En dat dierbare bloed van Christus. Amen. Thank you. Eindigen met gebed. Past ons, Heere, uw naam ootmoedig te erkennen dat we onder uw woord mochten komen. Dat woord dat eeuwig blijvend getuigen is, dat gij door middel van uw knechten laat verkondigen. Het middel waardoor een mens tot wedergeboorte komt, maar ook waardoor de dagelijkse bekering en het ware geloof wordt gevoed en gesterkt. En geef dat dat ook zo mocht zijn. Denk aan ons en onze kinderen en onze kleinkinderen. Heere, denk nog aan uw verbond. Ja, u denkt eraan. Heere, doe niet naar onze zonden. Sterk ons de komende week. En vergeeft u al onze ongerechtigheden en aanvaard onze dank om Christus wil. Amen. En dan zingen wij het zevende vers van 147. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken en zegent in uw land uw kinderen. En wat er verder volgt in het zevende van 147. Persoonlijke mededeling, gemeente. Ik heb ergens over nagedacht. En dat gaat over dat we in het verleden, een paar maanden geleden nog, hebben gezegd dat er waarschijnlijk nog een middag en een avond komt om alsnog afscheid te kunnen nemen. Maar ik heb met mijn vrouw dat natuurlijk ook overlegd om dat niet door te laten gaan. Omdat wij echt een heel mooi boek hebben gekregen waarin iedereen persoonlijk een soort hand heeft gegeven en heeft beschreven hoe ze de achterliggende tijd hebben ervaren. En we hebben ook daarnaast brieven gehad en bezoeken gehad. En ik voorzie zelf dat de maatregelen rond het coronagebeuren echt dan nog niet opgeheven zijn. En dan zijn wij inmiddels 3 maanden in Driebergen. Het is echt goed zo. We dragen om u als gemeente echt in ons hart. En ik hoop dat het ook van uw kant zo is. En ik hoop dat u daar begrip voor hebt. Dus het is beslist geen initiatief van wie dan ook. Het is echt onze eigen gedachte. Ik hoop dat u daar begrip voor hebt. En u bent natuurlijk allemaal van harte welkom. Er zijn er al een aantal geweest. Ik denk niet van, nou als de hele gemeente komt, dan heeft de dominee er druk mee. Maar ja, dan bel je maar op of het gelegen komt. Allen hartelijk welkom en alsnog bedankt voor het vele meeleven en ook wat we hebben ontvangen. Draag mee de zegen des Heren.
De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Jij mag een pakje het glaasje water nog. Vind je dat met de crucifix?
Ja.
Kun je die beneden brengen, Loekje dat?
Ja. Naar welke beneden?
Naar de keuken.
Oh.
Hou hem ook even mee?
Ja.